Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten onze dienst voor door het zingen uit Psalm 99, daarvan het eerste en het tweede vers. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont, dat zich de aarde bewegen, hij is Israëls zegen. Psalm 99, de versen 1 en 2. De schriftlezing uit Gods heilig woord kunt u vinden in de profeet Jesaja, daarvan het 55ste hoofdstuk. Jesaja, hoofdstuk 55. Vooraf doen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna Psalm 138, vers 4. Ieder van ons spreken u in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Jesaja 55. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit, voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids. Zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kende, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heren uw Gods wil en om de heilige Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Zoekt de Heren terwijl hij te vinden is, roept hem aan. Terwijl hij nabij is, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen, en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet jullie gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan jullie der gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt, en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde, en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten, en zaad geven de zaaier, en brood de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij weerkeren, maar het zal doen hetgeen dat mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een myrteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij verootmoedigen ons voor de Heere, onze God, in gemeenschappelijk gebed. Heere, u bent de God die alle ding regeert en die alle ding bestuurt. Naar uw goddelijke wil en naar uw hemelse raad. We lezen het in uw woord dat u het zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En zo bracht u ons in dit avonduur in uw huis, om met elkaar naar uw woord te luisteren. En mag het dan zijn, Heere, wat de apostel Petrus eenmaal gezegd heeft, laat mijn woorden tot uw oren ingaan. We belijden het u, dat wij van nature gesloten oren en gesloten ogen hebben. Dat onze harten niet geopend en ontvankelijk zijn voor het woord van u. Dat we wegen bewandelen van u de Heere af en bij u vandaan. En dat onze gedachten en woorden en werken niet zijn naar uw goddelijke wet. Doe ons dan vanavond eerbiedig en ootmoedig buigen voor u. In verbrokenheid. In verslagenheid, met schuldbesef, getroffen en verslagen. Want u zegt het verbroken en verslagen hart is u welgevallig, dat zult u niet verachten. Het zijn de offeranden van verbroken en verslagen harten die u behagen, waarop u de muren van Jeruzalem opbouwt. Heere, het zal nooit kunnen vanwege onze verbrokenheid. Maar het is uw genadewerk. En verslagen harten worden door u opgericht. Hongerigen met goederen vervuld. Dorstigen gedrenkt uit de beek van uw wellusten. En gelaafd door het heil van de hemel. Wilt u dan vanavond uit genade aan ons denken. En de verkondiging van het evangelie tot eeuwige zaligheid stellen voor hen die u nog niet kennen, die vreemdelingen van u zijn, van de verbonden der beloften, die geen hoop hebben in deze ondergaande wereld. Mogen we onszelf, Heere, dan u aanklagen. Mogen we onszelf op de borst slaan als die tollenaar in de tempel dat gedaan heeft, in de gelijkenis van u. En de ogen niet op durven te slaan naar de hemel, maar het uit te roepen met een verslagen hart. O God, wees mij zondaar genadig. En als we geen verslagen hart hebben, Heere, wil het ons geven. Ach, het zijn ook geen voorwaarden om tot u te komen, want we worden allen genodigd tot het heil in Christus. Maar dat we dan u mogen bidden om een genadige God. Dat we mogen zien op die gekruiste zaligmaker, wiens bloed nu reinigt van alle zonden, die gekomen is niet om der mensen zielen te verderven, maar om die te behouden. En daartoe gebruikt u de verkondiging van het woord, als ook de leesdiensten. Heere, wilt u vanavond in deze kerkdienst hier in Den Haag, de gemeente van Den Haag Scheveningen, genadig aanwezig zijn. En betonen dat u van ons af weet, schuldig en verloren zondaars en zondaressen. Als mensen die het niet hebben verdiend, we lazen het vanuit het woord van u, dat uw woord nooit leeg tot u zal weerkeren, maar doet wat u behaagt. Mag het er ook vanavond zijn, buigt u dan in het stof en verheft met lof. Het eeuwig opperwezen wilt hem eeuwig vrezen. Wilt u dat vervullen in onze harten? Heere, geef dat uw kinderen vanavond ook mogen worden verder geleid op de weg van het leven. Mogen opwassen en groeien in de kennis van Christus. Dat enige fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Wat een gevaar om te rusten, ook in het leven van de genade, op onszelf. Op onze gestalten en ervaringen. Op onze tranen die we plengen en gebeden die we brengen. Schoon we ganse nachten wenen, alleen Gij kunt redden, Gij alleen. Heere, doe dat ervaren ook in dit avonduur. Om zo te mogen zien op die vaste rots van ons behoud. En dat enige fundament en die enige grond van onze zaligheid. Jezus Christus en dien gekruisigd. Geef meerdere kennis van Hem. Doe ons al meer afsterven aan de werken der wet. Als een grond om u te behagen. En aan onze gerechtigheid. Als een middel om onze zonde last te betalen. Maar doe ons tegelijkertijd ook leven in dat leven van heiligmaking. Tot eer van uw grote naam. Waarvan u het gezegd heeft, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Heere, mag de lof des Heren op hun lippen gevonden worden. Mogen we roemen in het kruis van Christus. En als er kruis en verdrukking is, mag dat achter Hem aan vrolijk gedragen worden. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat we dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, omwille van u eenmaal getroost mogen verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikking mogen verschijnen. Denk aan allen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die oud zijn, bij wie verval van krachten en achteruitgang van verstandelijke vermogens geconstateerd wordt, die in donkerheid, misschien ook wel geestelijke verwarring of zielsbenauwdheid hun weg vervolgen, betoont u van hen af te weten, als de almachtige God en het eeuwige leven. Dus zijn met onze ouderen, menselijk gesproken, nog een enkele stap op hun levenspad, en de eeuwigheid zal daar zijn. Maar doe een uitzien naar die dag van verlossing, en als we u niet kennen, o God, wil u ons tot u bekeren. En uw genade verheerlijken voor het eerst of opnieuw in ons aller hart en leven. Denk aan onze jongeren, onze kinderen, de baby's in de gemeente, aan onze opgroeiende jeugd. Heere, wil geven dat we de keuzes mogen maken voor u en voor uw woord en niet voor de wereld en de zonde. Doe ons verre zijn daarvan en geef ons een leven met u. We bevelen de gemeente aan u, met een van de broederskandidaten vanuit hun midden, die binnenkort in het ambt van herder en leraar met een bijzondere opdracht onder het volk der Joden zal worden bevestigd. Zegen zijn werk, Heer, ook nu in het verblijf in Israël. Gedenk hem met zijn vrouw en hun kinderen. Wilt u zorgen, o God, zoals u dat doen kunt en doen wilt. En betoon dat het uw goddelijke weg en uw wil is in uw gunst, om ook het dienstwerk binnenkort als herder en leraar, dienaar van het evangelie onder Israël, te mogen aanvangen en uiteindelijk ook zijn werk te mogen voortzetten. Denk aan de gemeente die herdeloos is. Wilt u verblijden met de man naar uw goddelijke raad Geef, o Heere, dat ook daartoe het gebed, maar veel er zijn mag voor dienaren van het evangelie, die u zelf heeft uitgezonden tot in de wijngaard. Help uw dienaar in dit avonduur, geeft u hem kracht en gezondheid, geeft u hem wijsheid en inzicht, geeft u hem de liefde van Christus in het hart en de bewogenheid, maar ook de ernst en de aandrang om anderen alle rechten van uw mond te mogen vertellen en hen te onderwijzen vanuit de schat van het woord. Verhoor onze gebeden in de naam van die grote voorbidder, die aan de rechterhand van zijn vader de belangen van zijn kerk op aarde behartigt. Door wiens handen het welbehagen van de Heere gelukkig zal voortgaan, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 34, vers 1, 2 en 5. Ik loof de Heere mijn God, mijn zang klimme op naar het hemelhof. Mijn mond zinge eeuwig tot zijn lof om mijn gelukkig lot. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Ik zocht in mijn gebed de Heere ootmoedig met geween. Hij heeft mij in angstvalligheen geantwoord, mij gered. En vers 5, vreest hem te allen tijden. En wat er volgt uit Psalm 34, de versen 1, 2 en 5, er zal worden gecollecteerd voor de Heere en zijn dienst. De Heere God zegene u en uw gaven van liefde. geliefde gemeente, de Heere zegt in Jesaja 30, vers 18, dat hij wachten zal om ons genadig te zijn. En dat zegt hij niet in de eerste plaats alleen maar tot zijn volk, zijn kinderen, maar hij zegt het tot het gehele volk van Israël. Tot mensen die van God zijn afgedwaald, want de Heere spreekt over hemzelf als een God van het gericht. Een God van de wraak, die de zonde moet straffen. En trouwens, wanneer we het hoofdstuk tegen de achtergrond ervan lezen, dan wordt ons wel duidelijk dat de Heere spreekt tot een zeer ver van hem afgeweken volk, wat zich midden in de zonde begeeft, wat naar God niet vraagt, wat de Heere niet zoekt, wat naar zijn woord niet wil luisteren en wat hem ten diepste ook niet wil dienen. En ten aanzien van die mensen zegt de Heere, hij wacht om genadig te zijn. Daarom zal de Heere wachten op dat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden. Blijkbaar gaat het om de heerlijkheid van God, opdat hij zich over u ontferme. We zouden eigenlijk kunnen zeggen, de Heere staat op de uitkijk. Staat op wacht, met eerbied gezegd. En dan denken we misschien wel direct aan die vader van die verloren zoon die op wacht stond. Die zijn zoon heeft opgewacht in de gelijkenis uit Lucas 15. De Heere zegt er nog bij, wel gelukzalig zijn allen die hem verwachten. Dat zegt de Heere niet ten aanzien van allen op wie hij wacht. Want gemeente, de Heere wacht op alle zondaren onder het woord van God. Dat wil zeggen, hij nodigt hen allen tot de zaligheid. Maar daarmee kunnen we nog niet zeggen dat we wel gelukzalig zijn. De nodiging van het evangelie, de oproep tot bekering, het wachten van God op ons, maakt ons nog niet bekeerd. Nee, zegt de Heere, nu komt het op de vervulling aan. Wel gelukzalig, eigenlijk staat er vol van geluk, zijn allen die u, of die hem, verwachten. Want kijk, die jongen uit dat vergelegen land ging ook zijn vader verwachten. En daar ontmoet een wachtend God, een verwachtend zondaar. We letten er vanavond op. Vanuit het woord van onze tekst, wat u vinden kunt in Jesaja 55, daarvan de versen 6 en 7. Hoort het woord van de Heere uit Jesaja 55, het 6e en het 7e vers. Zoekt de Heere, zo staat daar, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. We letten vanavond op het thema het zoeken van de Heere. Het zoeken van de Heere in twee gedachten. In de eerste plaats, en dat neemt ook de grootste tijd in beslag, het is ook het langst gedeelte van de tekst, gaat het over de opdracht tot dit zoeken, vers 6. Zoekt de Heere, roept hem aan, terwijl hij te vinden en nabij is. En een gedeelte van vers 7, de goddeloze verlaten zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeerde zich tot de Heere en tot onze God. De opdracht daartoe. En in tweede punt, de zegen daarop. De laatste woorden van vers 7. Zo zal hij zich zijner ontfermen, want hij vergeeft menigvuldiglijk. De zegen daarop. Dus het zoeken van de Heere, de opdracht daartoe en de zegen daarop. Gemeente, ik heb in mijn boekenkast, en misschien hebt u het ook wel staan, een uitvoerige verklaring van het Bijbelboek Jesaja in 4 dikke delen door dominee Abraham Hellenbroek. Ik heb er al heel wat in gelezen, ook ter voorbereiding van deze preek. Maar de titel valt misschien nog wel het meeste op. Er staat op elk van die vier delen de evangelische Jesaja. En daarmee heeft Hellenbroek tot uitdrukking willen brengen dat Jesaja als geen andere profeet misschien wel het evangelie verkondigd heeft. Evangelie in de zin, zoals hij dat ook uitlegt, de komst en het werk van Christus. Dat neemt niet weg dat dezelfde profeet ook het oordeel heeft verkondigd. En de zonde heeft aangewezen. Vooral de eerste 39 hoofdstukken, 1 tot en met 39 dus, spreken daarover. En dat heeft alles te maken met de tijd waarin hij leefde. Zo'n 7 eeuwen voor Christus ruim leefde Jesaja. En dat waren juist de dagen, gemeente, van de ballingschap van het 10-stammenrijk. Te onderscheiden van het 2-stammenrijk. Jesaja werkte en leefde in het rijk van Juda en Benjamin, de 2 stammen, die pas 1,5 eeuw later ongeveer in de ballingschap naar Babel gegaan zijn. Ballingschap wil zeggen gevangenschap. Massale gevangenschap voor een heel aanzienlijk gedeelte van het volk. En die 10 stammen, alle 12 stammen behalve Juda en Benjamin, het rijk van de 10 stammen met de hoofdstad Samaria, waren in zijn dagen weggevoerd naar Assyrië, een van de wereldmachten in die tijd. En de Assyrische invloed, de Assyrische afgoderij, kom daar nog op terug. Want het gaat hier over de enige God. Dus de Assyrische afgoderij die enige God miskende en ontkende en verloochende, kreeg al meer invloed in Israël. En overwoekerde als het ware de dienst aan God. Dus niet alleen dat 10-stammenrijk, wat we bijna helemaal als natie kunnen afschrijven, er kwam nauwelijks iemand terug naar Israël, had tegen God gezondigd, maar ook dat 2-stammenrijk. Wat verwaterde de dienst van de Heere. We zouden kunnen vergelijken met ons eigen land, met onze eigen dagen. Gelukkig is er nog veel van de Heere in Nederland te vinden. Er zijn er nog vele kerken zondags vol, maar als u het allemaal bij elkaar legt, dan zouden we wel beangst kunnen worden. Die dienst van God, die is zo aan het verwateren. Daar hoef je geen pessimistisch karakter voor te hebben, maar dat laat de realiteit in ons land wel zien. En misschien moet u dat wel zeggen van uw eigen hart. Nou, dan die eerste 39 hoofdstukken die het oordeel aankondigen, ook voor het Rijk van Juda. Want na zo'n 140 jaar, krap 140 jaar, in 586 voor Christus, zou ook het 2-stammenrijk worden weggevoerd. Jesaja heeft het nooit meer meegemaakt, maar hij profeteert erover. En alsof het al realiteit is, als je zijn profetie leest, spreekt hij over de mensen daar in Babel, in de gevangenschap. Het moet nog allemaal gebeuren, maar het zal zeker komen. God ziet de zonde niet door de vingers. Hij straft. Hij is een rechtvaardige God. De Heer zegt het. Het volk van Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het wee u, wordt hun aangezegd. Het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. En dan komt het. Zij hebben de Heere verlaten, de paradijszonde. Ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Zo klinkt het in Jesaja 1. In hoofdstuk 10 zegt God, nog maar 9 hoofdstukken verder, een verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heere der Heerscharen doen in het midden van dit ganse land. Want nog een klein weinig, zo zal volbracht worden de gramschap en mijn toorn tot hun vernieling. De oordeelsaankondiging, het is gebeurd. Maar gelukkig, gemeente, is er ook nog een 2e gedeelte van de profetie. De laatste 27 hoofdstukken 40 tot en met 66 spreken over Gods genade, even in het algemeen samengevat. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe, dat schuldige volk, daar in Babel, in de gevangenschap, in de ogen van Jesaja, en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand van de Heere dubbel, dat wil zeggen volledig ontvangen hebben voor al hun zonden. Het is alsof het klinkt, wat even daarna klinken zou op de vloekheuvel van Golgotha. Het is volbracht. En in al die hoofdstukken, ook in het lijdenshoofdstuk, Jesaja 53. En in de troostvolle Jesaja 54, ik zal nooit meer op u toornen en ik zal nimmer meer op u schelden. Maar ook in dit hoofdstuk laat de Heere zijn genade heerlijk verkondigen. De letterlijke vervulling van dat getroost worden zou plaats hebben als het volk uit Babel weer zou terugkeren. En de eersten zouden na 50 jaren ballingschap naar het Jeruzalem weer terugkomen. 20 jaar later was de tempel en waren de muren klaar. Vandaar ook de 70-jarige ballingschap. En ook dat wordt door Jesaja beprofeteerd. Het is alsof hij er al bij is. Hij heeft het nooit meegemaakt, maar hij profeteert de waarheid van God. Gods woord wordt altijd vervuld in zijn bedreigingen. Dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven en in zijn heerlijke beloften. En nu begrijpt u misschien wel waarom Abraham Hellenbroek, dominee Hellenbroek, zijn uitvoerige verklaring, waarin hij zeer uitvoerig, op schriftuurlijke en bevindelijke wijze die het Bijbelboek verklaart, heeft genoemd de evangelische Jesaja. Want gemeente, de beloften van de Heere worden alleen in dat evangelie door Christus vervuld. En zo komen allemaal van die teksten over verlossing. Even voor de duidelijkheid, en dan ga ik met u naar de tekst zelf. Maar dan zijn er in de profeten verschillende vervullingen. Allereerst natuurlijk als dat volk uit Babel terugkomt. Dat noemen we de letterlijke vervulling. De historische vervulling. Maar u begrijpt, gemeente, dat dat een beeld is. Ook van de komst van Christus op aarde. Dat noemen we de heilshistorische vervulling. Dat Hij komt. Niet alleen verlossing uit Babel, maar verlossing door de Zoon van God. Het al zo lief heeft God de wereld gehad, wordt als het ware profetisch al gehoord in zijn profetie. Heils historisch. En dat is natuurlijk, gemeente, ook een beeld van de bevindelijke vervulling. We noemen dat de geestelijke vervulling. Als God je verlost en trekt uit het machtige rijk van Satan, uit het Babel, uit het Egypte van de zonde, en brengt in het koninkrijk van zijn genade de geestelijke vervulling. Maar heel veel van die teksten wijzen ook daarop. Niet alleen verlossing uit Babel, en verlossing, zeg maar, voorwerpelijk gezien door de komst van Christus, maar bevindelijk, onderwerpelijk in het hart. Mag u het ervaren hebben. En dan is er ook vaak nog zo'n vervulling die we kerkelijk kunnen uitwerken. Met een moeilijk woord, ecclesiologische vervulling, dus de kerk. En dan belooft God allerlei dingen aan zijn kerk en gemeente op aarde. Dat hij met zijn kerk blijven zal. Ook dat vindt u in de profeten vaak terug. En wat ook heel vaak terugkomt, ook in Jesaja's profetie, is die vervulling van de laatste dag. Als het koninkrijk zal zijn vervuld en Gods kerk eeuwig de Heere zal prijzen. En tegen die achtergrond spreekt Jesaja dan over zoeken, aanroepen, verlaten van de goddeloze weg, verlaten van de goddeloze gedachten, zich bekeren tot God, het ontfermd worden door de Heere en menigvuldige vergeving van zonden te ontvangen. Het gaat dus, gemeente, niet alleen over de verlossing uit Babel en de komst van Christus en wat God aan zijn kerk doet en de eeuwige verlossing, maar het gaat in het bijzonder om ons eeuwig zielenheil. Dat is van grootst belang. Want Gods kerk kan zalig worden en zal zalig worden. Maar de grote vraag, gemeente, moet zijn, hoe kom ik ooit rechtvaardig voor God? Dat is Luther's vraag. Hoe kom ik rechtvaardig voor God? Dat was de vraag van McCain. Nee, van nature niet, zegt hij. Ik dacht er niet aan. En ik stelde de vraag niet, hoe zal ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God? Mijn ziel, doorziet ge uw lot. Totdat God mij aan mijn dwaasheid had ontdekt. Mag uw vraag zijn. Van die pinkstelingen, 3000. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Is er nog een middel, zegt de catechismus, om die welverdiende straf te ontgaan? Zoeken, roepen, aanroepen, dat veronderstelt een kwijt zijn, een afstand. Want anders hoeft de Heere gemeente ons niet op te dragen om hem te zoeken, jongens en meisjes, jongeren, jeugd. En ook ouderen, als je iets kwijt bent, pas dan, als het van waarde is althans, gaan wij het zoeken. En nu kunnen we het uitleggen in de zin van hoe dat gaat in het geestelijk leven. Ook dat vindt u in de tekst terug, dat mensen de Heere gaan zoeken, dat de droefheid naar God in het hart wordt uitgestort. En dat de Heere de liefde uitstort in het hart, dat de zonden tot zonden worden. Dat schuld werkelijk schuld wordt en beleden voor God. Dat ik de Heere kwijt ben en zoeken ga. Dat ik honger en dorst naar de gerechtigheid van Christus. En geen rust heb voor het hol van mijn zielenvoet. Totdat ik hem gevonden heb. Zo. Maar gemeente, ook dan kan het nog zo onpersoonlijk blijven. De Heere spreekt vanavond elk mens, in het bijzonder elk onbekeerd mens aan. En al die elementen die in het leven van de genade een plaats krijgen, zoeken, aanroepen, verlaten van goddeloze wegen, bekering, vergeving van zonden, ontfermd worden bij God, krijgen een plaats in die aanspraak. Valt het u niet op hoe persoonlijk de Heere dan wordt? Het staat in het meervoud. Zoekt, roept hem, maar heel persoonlijk. En als we nu eerlijk met de tekst omgaan, dan moeten we altijd natuurlijk. Dan staat er in de grondtekst van de Bijbel, dus de tekst waarin de Bijbel geschreven is. En ik vertaal het maar heel letterlijk zoals het er echt ook staat. Neemt u dat vanavond maar aan, dat staat er zo letterlijk. U moet de Heere zoeken. En u moet hem aanroepen. En de goddeloze moet zijn weg verlaten. En de onrechtvaardige man moet zijn gedachten en hij moet zich moeten. God vraagt zijn beeld terug. En dan begrijpt u wel, gemeente, vanavond vraagt de Heere wat. Wat wij helemaal zelf niet kunnen en ook nooit willen en ooit zullen doen. En waarom doet hij dat? Waarom zegt de Heere niet wat op andere plaatsen staat? Ik zal naar u vragen en ik zal naar u zoeken. Of eer zij roepen zal ik antwoorden. Of ik ben gevonden van hen die naar mij niet zochten. En ik ben gevonden van hen die naar mij niet vroegen. En tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd is heb ik gezegd. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ja, dat zegt de Heere tot zijn volk. Klopt. En dat wordt ook werkelijkheid als God je zoekt. En als je de Heere gevonden hebt, dan ligt dat niet aan mijn zoeken en mijn roepen en mijn bekering en mijn omkeer en mijn verlaten van mijn goddeloze weg. Maar door u alleen om uw eeuwige welbehagen, dat betekent om uw eeuwige gunst tot mijn zaligheid. Maar hoe werkt de Heere dat nu uit? Dan laat de Heere gemeente de spanning erin liggen. U moet zoeken. Dat is oproep tot bekering. Dat is in zekere zin ook, zeker als we het vervolg van de tekst erbij nemen, ook vers 7, aanbod van genade. is nogal wat om te doen geweest, ook in het verleden, maar nu ook weer. Je leest voortdurend elke week wel een keer een artikel in het Reformatorisch Dagblad of in een kerkelijk blad, waarin dan ook wat iets met deze zaken te maken heeft. En de een heeft er dit over te zeggen en een ander weer dat, maar laten we God aan het woord. U moet de Heere zoeken, zegt de Heere, zoekt. En dan staat er de Jehovah, roept hem aan. Nee, gemeente, de Heere stapt daarmee niet over onze doodstaat heen. Hij benoemt die juist, zonder woorden, maar tussen de regels door, begrijpt u dat wel. Want als we de Heere bezitten, gaan we hem ook niet zoeken. Dat is niet nodig, jongens en meisjes. Als je wat hebt, dan zoek je het niet. Maar ben je je horloge kwijtgeraakt of je mobiele telefoon, of is iemand haar of zijn kind kwijtgeraakt, dan zoeken wij. En dan zoek je net zo lang tot je dat gevonden hebt. En hoe zoeken we dan? Nou, gemeente, de tekst bevat eigenlijk in vers 6 en 7 5 parallelle uitspraken. 5. Telkens weer 2 zinnetjes die eigenlijk hetzelfde zeggen. Ze staan niet allemaal achter elkaar, maar ze staan er allemaal in. De eerste parallelle uitspraak, de eerste 2 zinnetjes die we onder elkaar kunnen plaatsen is: zoekt de Heere en roept hem aan. Dat betekent dat in de verklaring van de tekst, net als ook in heel veel psalmen, dat die 2 dingen eigenlijk hetzelfde betekenen, met verschillende woorden. Zoeken is aanroepen. Vanuit de nood van je hart zegt u, dan roep ik tot God. Ik riep, Heere, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Of als die tollenaar, o God, wees mij zondaar genadig. Zoals Jeremia zegt, Efraïm. Hij beklaagt zich en zegt, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En zo zegt de Heer het ook, roep tot mij en ik zal u antwoorden. Ja, maar de Heer zegt, u moet hem allen roepen. U moet mij aanroepen en zoeken. En dan staat het, gemeente, zo heel persoonlijk naar ons allen toe. De Heere, de God van het verbond. Ik kom daar zo nog op terug in het tweede punt. Daar staat het opnieuw. Onze God, of aan het eind van het eerste punt, de Heere, de God van het verbond, die in je leven gesproken heeft door je geboren te laten worden op het erf van het Koninkrijk van God, die je liet dopen, die elke zondag Israël zijn woord tot u gebracht heeft, tot in het land van de ballingschap aan toe. Die God die recht op je leven heeft, die je vanwege je zonden hebt beledigd en vertoornd, verlaten en vaarwel gezegd, de Heere, de God van de eed en de God van het verbond, roept hem aan. En aanroepen veronderstelt een afstand en tegelijk ook eerbied. En als je nu, gemeente, in het leven van genade die afstand beseft en God werkelijk zoekt met heel je hart, dan besef je ook iets van dat je het niet hebt verdiend, dat de Heere dat roepen beantwoordt en zich in dat zoeken laat vinden. Een tweede parallelle uitspraak is, die u ook vindt in vers 6 en die er alles mee te maken heeft, terwijl hij te vinden is en terwijl hij nabij is. Wat betekent dat? Vinden heeft alles te maken met zoeken. En nabij zijn alles met aanroepen. Kijk, gemeente, als je die eerste stukjes leest, zoeken, dan zeggen we zijn God kwijtgeraakt. Maar, zegt de Heere, je bent mij niet zodanig kwijtgeraakt dat je me nooit meer vinden kunt. Want ik ben een God die zich laat vinden. Er staat er nog wat sterker. Eigenlijk staat er nu, ben ik te vinden. Zoekt de Heere terwijl ik op dit ogenblik nog gevonden kan worden. En dat tweede betekent eigenlijk bijna hetzelfde. Hoewel je hem aanroept vanwege die grote afstand, ben ik niet zo ver bij u vandaan dat ik u niet horen kan. Want ik ben nabij. En dan zegt de Heere niet, nou ja, dan moet je nog maar wachten tot ik te vinden ben. En wachten totdat ik nabij ben. Net als dat we zeggen, als je wat moet kopen in de winkel, koop het dan terwijl de winkel open is. En je moet misschien soms wel een halve week wachten. Of misschien nog wel langer als iets langer dicht is. Nee, de Heere zegt, en ik zeg hem met alle eerbied, dat loket van de hemel. Die hemelse winkel, die hemelse markt van genade is elk ogenblik, dag en nacht, geopend. Ik ben te vinden. Je kunt mij aanroepen, want ik ben nabij. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Het woord des geloofs, zegt Paulus, het welk wij u prediken. Nou zegt u, hoe moet dat dan? God zoeken en aanroepen. Als je het zelf invult, dan zeg je, ja, dat is het woord lezen en overdenken. Dat is bidden om genade. Dat naar de kerk gaan. Dat naar de catechisatie, naar de vereniging. Dat is het woord van God, de oudvaders onderzoeken, een ander goed boek. Dat is luisteren wat de Heere tot me te zeggen. Dat is allemaal waar, gemeente, maar de Heere vult het zelf in. Vers 7. De goddeloze, en daar komt een derde parallelle zin, de goddeloze verlaten zijn weg, en wat nu hetzelfde betekent, en de onrechtvaardige of ongerechtige man verlaten zijn gedachten. Daar hebt u de bekering. De weg, zeg maar, de brede weg van het verderf waar wij allemaal op wandelen. U kent misschien die plaat wel over de brede en de smalle weg. Ik heb er vaak lang naar gekeken. Er staan ook dingen op die je niet direct begrijpt. Wat wordt daarmee bedoeld? Of teksten waarvan je zegt, ja, maar gemeente, het beeld is helder. Een brede weg en een smal pad. Dat smalle pad kronkelt zo naar boven toe en die brede weg die eindigt in de poel van het verderf. En op dat brede pad, op die brede weg, wandelen goddelozen. Want er staat de goddeloos. En u zegt de Heer het helemaal in het enkelvoud. Heel persoonlijk, mag ik het zo zeggen, dan word je persoonlijk zondaar voor God. Dan is het niet je buurman of je eigen vrouw, je man. Maar dan ben ik de grootste van de zondaar. Godloos staat er letterlijk. Dat betekent zonder God. Paulus zegt het. Eertijd zonder God in de wereld, geen hoop hebbende, vreemdelingen van de verbonden der belofte. En in een wereld die in het boze ligt, goddeloze. Ook al ga je je hele leven naar de kerk, maar dan ben je die goddeloze voor God. En u zegt de Heere, die goddeloze, of je het beseft of niet. Ieder mens zonder God is godloos, moet zijn weg. Dus dat wandelen op die brede weg gemeten is iets van mezelf. Daar heb ik zelf voor gekozen. Dat houd ik zelf door mijn zondige gedachten, woorden, daden in stand. Daar ben ik zelf debet aan. Daar heb ik zelf schuld aan. Dan word je zelf zondaar voor God. Zegt de Heere, dan moet je daar maar op wachten. Er zijn heel veel mensen die dat doen. Die zeggen, ik moet eerst zondaar voor God worden. En eerst mijn schuld beseffen. En pas dan is er die nodiging tot de zaligheid. En zal ik daarmee naar de Heere gaan. Nee, zegt de Heere, je moet je goddeloze weg verlaten. En weet je wat datzelfde is? Wat erachter staat, de onrechtvaardige. Zo staat het er eigenlijk letterlijk. De ongerechtige man. Mag ook een van een vrouw, jongen of meisje. Iemand zonder recht. Iemand onder de, en ik huiver, onder het vonnis, het verdoemende vonnis van de vloek. We liggen dat allemaal, maar als de Heilige Geest, McChain zegt, als Gods Geest mij aan mijzelf had ontdekt, werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Onrechtvaardig, je hebt geen rechten meer en onrechtvaardig in je hart. Die moet zijn gedachten verlaten, niet alleen die weg. En we focussen ons zo vaak op het uiterlijke, dat is goed, maar dat is niet genoeg. Je kunt de weg van de zonde verlaten, maar nog even onbekeerd zijn en goddeloos. En elke zondag onder het woord, al was het 3 maal per zondag en door de week. En de oudvaders kennen, maar je hart kan nog zo boos zijn. De gedachte, de Heere zegt het hier, je innerlijk moet worden vernieuwd. Niet alleen het uiterlijke, maar het innerlijke. Schuldige zondaar, overlaat je goddeloze weg. En onrechtvaardige man, vrouw, jongen of meisje, buig je voor de Heere en kom tot die gezegende zaligmaker. Het staat er nog een keer als de vierde parallel. En hij bekeerde zich tot de Heere. En dan vullen we nog wat woorden in. En hij bekeerde zich tot onze God. Bekering. Ja, zegt u, daar gaat het om. Ik moet bekeerd worden. En daar bidden we toch om. Hé, jongens en meisjes, je bidt om een nieuw hart. Dat betekent bekering. En bekering betekent omkering. En bekering staat zo, of bekeerd worden, staat zo'n 165 keer in de Bijbel. Het zal dus wel heel belangrijk zijn. Het is het allerbelangrijkste. Jeremia bidt erom. Heere, bekeer mij tot u of ons, zo zullen wij bekeerd zijn. En of je nu naar het Oude Testament, de oud-testamentische woorden kijkt, of die van het Nieuwe Testament, ze hebben allemaal het element van berouw in zich. En terugkeer. En dan hebt u die verloren zoon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd. Dan heb je die beide dingen, berouw en terugkeer. Tegen de hemel en voor u. Of die tollenaar. O God, wees mij, staat er letterlijk, de zondaar. Genadig, verzoen mij, zon. Bekering, gemeente, is niet anders dan zich wenden met je schuld en verlorenheid. Tot die ene naam tot zaligheid. Tot die barmhartige hoge priester, die u in het evangelie ook van Jesaja wordt aangekondigd en voorgehouden. En aangewezen en aangeprezen en aangeboden. Bekeren zich tot, want dan staat het er. De tweede maal de Heere. U had misschien verwacht de God van de wraak. De God van de rechtvaardigheid. De God van het oordeel. De God van de straf. De God van het gericht. Nee, de Heere. Voelt u dan niet iets van die liefde die de Heere uitstort in de harten van schuldige zondaren? Die zich tot de Heere mogen gaan wenden. God in Christus wil het eigenlijk zeggen. De God van de trouw. En dan het tweede stukje van deze vierde parallel. En hij bekeerde zich tot onze God. Staat het woord Elohim. In tegenstelling tot al die afgoden. Dan wordt God werkelijkheid in je leven. En zo nodigt de Heere tot hem alleen. Niet tot de afgoden van Babel en Assyrië en Egypte en waar vandaan dan ook. Je gaat ermee breken, je moet ermee breken, zegt God. Bekeer je tot God, de levende God, tot, en u zegt, en nu begrijp ik het niet, tot onze God. Onze God. Wij kennen in het Nederlands maar één woordje van ons, hè, dat woord ons. Dat kun je bedoelen. Als je voor een loket staat met je gezin bijvoorbeeld, voor een paspoort of wat dan ook. Wij hebben een paspoort nodig. Ons paspoort is nodig. Dat bedoel je niet die mensen die daarachter staan. Of je bent ergens en je zegt, wij zoeken de weg. Kunt u ons de weg aanwijzen? We kennen maar één woord. Het Indonesisch heeft twee verschillende woorden voor ons. Alleen wij. Of voor iedereen die daarbij is. Nee, dat kennen we niet. En ook zo in onze tekstgemeenten sluit de Heere, of Jesaja sluit, allen in onze God. Bedoelt hij daarbij alleen de God van zijn volk? Nee, want hij spreekt goddelozen aan en onrechtvaardigen, sprak de Heer het vanmorgen niet tot u en tot jou. Ik ben de Heere, uw God. Maar zegt u, nu begrijp ik het niet meer. Ben ik dan bekeerd? Ben ik dan een kind van God? Nee. Goddelozen en onrechtvaardigen worden onder het woord van de verbondsgod. Laat ik maar zeggen onder de verbondsbedeling en bediening, genodigd tot onze God. Daar klopt het hart van de barmhartige God en Vader in Christus Jezus, door zijn Heilige Geest, geen harde nodiging, maar wel gemeend. En met grote bewogenheid, het kan niet anders of Jesaja roept het uit tot onze God. Mag u het vanavond zeggen, want deze God is onze God. O, wat wordt het dan een wonder, als u het roepen mag, vanuit de nood van je hart. Laten we het biddend doen. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, ik zoek u met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken, bij het naderen van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Psalm 63, het eerste vers. Gemeente, de opdracht tot dit zoeken, maar ook de zegen erop. Niet voor niets wordt er nog wat bijgezegd. De Heere had hier ook kunnen stoppen. En sommige teksten hebben alleen een opdracht om te zoeken. Hoewel de Heere Jezus in Matteüs 7 bij die opdrachten om te zoeken en te bidden en nog wat bij zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Het viel me op, gemeente, ik ben in Rotterdam met een korte serie bezig in de zondagmiddagdiensten tijdens de vakantie over het zoeken van de Heer. En dan zoek je verschillende teksten daarbij, waar je over kunt preken, het zoeken van de Heer. Het viel me op dat heel veel teksten in de Bijbel die gaan over het zoeken, er ook een belofte bij hebben. Bijvoorbeeld Matteüs 6, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Of Amos 5, zoekt de Heere en leeft. Of onze tekst. Zo zal hij zich zijner ontfermen, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Dat is de laatste vijfde parallelle zin. Die twee zinnetjes, weet u nog, die bij elkaar horen. Ik herhaal het nog een keer. Zoekt de Heere, roept hem aan. Dat is het eerste. Twee, terwijl hij te vinden is, terwijl hij nabij is. Drie, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Dat staat dan direct na elkaar. Vier, hij bekeren zich tot de Heere en hij bekeren zich tot onze God. En dan het laatste. Zo zal hij zich zijner ontfermen, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Ook als een wonder dat de Heer het telkens weer herhaalt. En dat doen we toch ook als u in het onderwijs werkt, in de klas. Dan zeg je iets en op de catechisatie, dan herhaal je het toch een keer. Het is niet omdat je jezelf zo belangrijk vindt, maar omdat dat kind of die ouderen dat al beter zou onthouden. En gemeente, het heeft niets met intellect te maken, maar wij zijn mensen die het altijd maar weer moeten horen. En het zo gauw weer vergeten. En niet dat de Heere zich aan ons aanpast. Maar wel dat hij weet wat van zijn maaksel te wachten zij. Zwak van moed, klein van kracht. Hardleers, hardnekkig, zegt God. U bent Israël een hardnekkig volk. En daarom zeg ik het nog een keer. Zoekt mij, roept mij aan, enzovoorts. Dan staat dat laatste. Hij ontfermt zich over hem. En hij vergeeft menigvuldiglijk. Allereerst, gemeente, laat het nu zien. Ik probeer ook telkens dat terug te laten komen. Met alle gebrek van mijn kant. En dat meen ik oprecht. Met alle gebrek. U mag het woord van mij vergeten. Maar onthoud het woord van God dan maar wel. Maar toch in die preek komt dat telkens weer terug. Hoe dat nu gaat in het leven van genade. Nou, dan ontfermt God zich. En onze God ontfermt zich op het gebed. Op uw noodgeschrei zingen we, dan doe ik grote wonderen. Wat een wonder, kind van God, dat de Heere onze gebeden verhoorde. Dat hij ons niet altijd liet bidden, zonder verhoring te geven. Die in uw Zoon zingen we dan verhoring gunt, die door uw geest ons troost en leidt. U, zij de lof in eeuwigheid, o wat een wonder, dat we de zaligheid en de verzoening van zonden mochten leren kennen, mochten benodigen, mochten gaan zien in het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt, dat het zicht op die gezegende middelaar, het zien op de gekruiste zaligmaker, het vervulde al wat uw woord aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En dat we niemand zagen dan Jezus alleen, in heerlijkheid en majesteit. En die schoner is dan de kinderen der mensen, op wiens lippen genade is uitgestort. Dat staat hier. God ontfermt zich. Het woordje ontfermen betekent eigenlijk iemand in de armen sluiten. Of de hand uitstrekken en ons tot zich nemen. Wat was die vader een vader van ontfermen? En wat heeft hij zijn zoon aan het hart gedrukt? Als een beeld van God in Christus. En de Heere onze God die onze zonden en ongerechtigheden vergaf, verzoende door het bloed van het lam waarin de vader volkomen voldoening gevonden heeft en volkomen tevreden door was. Al waren de zonden dan als scharlaken, ze zullen worden wit als de sneeuw, al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. En de Heere sprak het toch eens, Efraïm, in mij niet een dierbare zoon. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. De apostel Petrus heeft het verwoord als hij zegt, gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk waart, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En Micha roemt in God. Een God, wie is als gij, o God, die de ongerechtigheid vergeeft en het overblijfsel van de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat. Wat een onvergetelijk en eeuwig wonder, toen voor het eerst dat evangelie en dat hart van God in Christus voor mij geopend werd. Ons zich ontfermde en ons vergaf. Zo staat het hier. Zo zal hij zich. Maar geliefde gemeente, ik zou de tekst te kort doen als het daarbij bleef. Want hier is ook een belofte. Een voorwaardelijke belofte kunnen we dat noemen. En daar staat de Bijbel vol van. Bekeert u en leeft. Keert weer tot mij en ik zal tot u wederkeren. Zoekt en gij zult vinden. Kunnen we die voorwaarde dan zelf vervullen? Wat is die voorwaarde? Nou, letterlijk hier zoeken en roepen en verlaten en bekeren en mijn gedachten vaarwel zeggen. Kunnen we dat zelf? Ten genen delen. Wat staat er wel dat het moet? Heeft het u al eens in de nood gebracht? De meneer Van Haren zei vaak, ik preek alsof ik mensen bekeren kan, maar ik weet dat alleen God het kan doen. Heeft het u al eens in de nood gebracht? De Heere vraagt wat van u. En hij belooft er ook wat op. Nee, dat wil niet zeggen dat we de voorwaarden zelf vervullen. Dat doet een remonstrant, die verlaat zelf zijn weg en die roept zelf aan en die, nou ja, vul het maar in. Maar laat het alstublieft vanavond staan. De spanning van het evangelie, zegt Boston, de nodiging ervan, brengt de mens in het nauw voor God. Om zich als een ellendige tot Jezus te wenden, tot de genade troon. Ledenboe zong het al, zoekt Jezus veel, zoekt Jezus vroeg. Wie Jezus vindt, die heeft genoeg. Hij zegt niet, ja, je moet er maar op wachten. Zoekt, en nog een keer zoekt, veel en vroeg. Heel eenvoudig, jongens en meisjes, kinderen, de Heere belooft als je hem zoekt dat je hem vindt. Dat staat hier. Hij zegt, ik zal mij over hem of haar ontfermen. En nu staat het hier in mijn Jongbloedbijbel verkeerd afgedrukt. Er staan weinig fouten in de taalfouten, printfouten in de Jongbloedbijbel. GBS ook trouwens, maar hier staat een fout. Hier staat het met een hoofdletter, zich zijner ontfermen, dat kan niet. Want God kan zich niet over hemzelf ontfermen. In Jeremia 31, waar een soortgelijke tekst staat, staat het wel goed afgedrukt. Daar staat dat de Heere zich zijner, Jeremia 31 vers 20, zijner ontfermen zal, Efraïm, met een kleine letter. En zo wordt het hier bedoeld, want wie ontfermt God zich? Die goddeloze. Die onrechtvaardig. De Heere zegt, al waren je zonden zoveel dat je alle zonden van Adams nakroost hebt samengebonden. Maar ik ben een ontfermende God. Hoort u het? De nodiging voor goddelozen en onrechtvaardigen. Geen zonde te groot. Geen goddeloze weg te ver bij God vandaan. Maar ik ontferm mij over u, zegt de Heere. En dan nog een keer dat beeld van die armen. Die geopende vaderarmen, die geopende armen van Christus aan het kruis, toen hij daar uitriep. Het is volbracht, die nodigen u vanavond tot de zaligheid. Met de belofte dat God zich ontfermt over schuldenaren, zoals het hier staat, die zich tot hem wenden. Dat is de verkondiging van het woord van God. Maak er dan niet van, dan wachten we er maar op. Maak er ook niet van, dan doen we het zelf. Nee, de Heere zegt, bekeert u en leeft. En dan die tweede uitspraak, hij vergeeft. Vergeven betekent eigenlijk het pardon erover uitspreken. Nog een voorbeeld voor onze jonge mensen. Toen ik in Papua les gaf aan de Bijbelschool in Paasvallei, of Paasvallei, waren daar natuurlijk hele eenvoudige jongens, ook heel intelligente jongens, maar Dat waren veelal ook maar eenvoudige jongens. Die kwamen soms ook letterlijk of bijna allemaal uit de hut. En dan moet je vergeven uitleggen. Maar wat is dat nou? We hadden zo'n wit bord waar je met een viltstift op kon schrijven. Ik schreef het woord zonden erop, dosa in het Indonesisch. Zonde. Zet er een grote streep door. Is dat vergeven? Nee, meneer of dominee, pendetta, nee, dat lezen we nog. Daar staat nog dat woord. Daar staat wel een streep door, maar we lezen het nog. Nou, wat is het dan? Toen pakte ik een doek en veegde dat woord uit. En ja, dat bord was wat zwart en wat smoezelig en wat vies. En nou ja, goed, die doek was ook niet al te schoon. U begrijpt hoe dat daar gaat in die omstandigheden. Je zag het er nog staan. Nee, zei een van de bijbelschooljongens, ik moet het anders uitleggen. U moet het anders. En hij nam een volgende dag een kannetje met benzine mee. En kijk, als je het nu uitveegt met benzine, dan zie je er niets meer van terug. Ik moet er heel vaak aan terugdenken en met alle eerbied. Maar toen heb ik gesproken en wij samen over het bloed van Christus, dat al de zonden uitwast en je ziet er niets meer van terug. En ze begrepen het verstandelijk, althans allemaal. Er waren er ook bij die het met hun hart onderschreven. Jezus bloed, het pardon erover uit. De Heere zegt het, ik vergeef uw zonden. Vergeven. En ik gedenk uw ongerechtigheden niet. Vergeten. En ik ben een God die de overtreding vergeeft. En de overtreding voorbij gaat. Vergeven en vergeten. En ik werp uw zonden in de diepten van de zee. O de Heere, hij belooft het. Ik wil het pardon erover uitspreken. En het werd een gewoonte. Om dit voorbeeld te beëindigen, dat een van die bijbelschooljongens om de beurt deden ze dat uit henzelf. Iedere middag om 12:00 als de lessen ophielden het bord weer schoonmaakte. En de volgende morgen konden we letterlijk met een schone lei beginnen. Vergeving. Het staat erbij. Elke dag moest het worden uitgeveegd. Menigvuldiglijk. Dat betekent eigenlijk telkens weer opnieuw. O, wat is het nodig in de genade. Om ook in het leven van heiligmakingen schuldige zondaar te blijven. Ik, ellendig mens, verloren en beladen met schulden en onrein, kom ik weer tot u. Brakel zegt het, dagelijkse verzoening, rechtvaardiging. Door het bloed van het lam. Menigvuldiglijk. En tenslotte tekent dit ook het evangelie. God wordt de zonde. De zondaar die tot hem komt, nimmer moede, de zonde wel. En de schuldenaar die zijn schuld belijdt en aan zijn voeten neerlegt. De Heere zal hem nooit terugzenden. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En we zingen het dan. Bij u is vergeving altijd geweest, en dies wordt gij, Heere, met beving, recht kinderlijk gevreesd. Wat is dat vrezen tenslotte? Dat is Jezus benodigen. Kinderen van God, de troost van het leven van genade. Hij is gisteren Jezus Christus dezelfde, en heden, en in der eeuwigheid. Amen. Laat ons eindigen met dankgebed. Lieve Heer en getrouwe God, wilt u het zondige en het tekort, het gebrekkige in het spreken, maar ook in het luisteren, genadig wegnemen en verzoenen. En het uwe bekronen met uw gunst en zegen. Geleid ons op de weg naar onze bestemming en bovenal op het pad naar de eeuwigheid. Wilt u ons tot een leidsman zijn, om eenmaal in die levende fonteinen der wateren eeuwige troost te mogen ontvangen. En het u de Heere toe te roepen, mijn God, ik zal u loven tot in der eeuwigheid, omdat gij het gedaan hebt, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 40, het 8e vers. Denkt God aan mij bestendig. Psalm 40, vers 8. gemeente, bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt Heren zegen en gaat daarna allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.